Nou, heel veel mensen heb ik al persoonlijk de hand geschud en het beste gewenst voor het nieuwe jaar, voor 2020. En Geertje zei veel heil en zegen. En dat vond ik mooi. En dat herken ik, want mijn vader zei dat altijd ook in het Fries dan, volle lok en seinen zei hij dan, veel geluk en zegen. Maar hij zei ook altijd veel heil en zegen. En heil is het beste van God wat je kan ontvangen. Dus dat is een mooie wens als je dat toegewenst krijgt. Veel heil en zegen. En veel, ja, veel is gewoon veel. Altijd genoeg. Ja, mensen, het nieuwe jaar is begonnen. 2020, 2020. Vorige week begon ik met te zeggen dat ik altijd een beetje moeite heb in mijn voorbereiding als er een vaststaand thema is. Als ik me ergens aan moet houden. En dat was bijvoorbeeld in de laatste zondag van het oude jaar, waar mensen dan ook de verwachting hebben, ja, dan kijken we nog even terug op het oude jaar. Maar vandaag is weer zo'n zondag, de eerste van het nieuwe jaar. En we hebben de traditie in deze gemeente, en ik zeg het met opzet op die manier, traditie, om elk nieuw kalenderjaar een nieuw jaarmotto te presenteren. Dus traditiegetrouw zal dat ook vandaag weer gebeuren. Maar in de voorbereiding voor het nieuwe motto en in de voorbereiding voor vandaag dacht ik, waarom doen we dat eigenlijk? Dat is toch ook wel eens gezond om die vraag te stellen. Waarom doen we nou eigenlijk wat we doen? En wat is ons verlangen nou eigenlijk dan? Als je zo'n motto bedenkt of daarin leiding ervaart, wat is dan je verlangen daarin? Wat is je verwachting daarvan? En ik probeerde me te verplaatsen in de mensen in de zaal. Nee, ik zit ook elke zondag in de zaal. Met welke verwachting ben je naar de dienst gekomen? Met welke verwachting zijn jullie vanmorgen naar deze dienst gekomen? En u hoeft geen antwoord te geven, maar ik stel de vraag wel. En probeer eens even in uzelf, probeer eens te bedenken van, met welke verwachting bent u vanmorgen, ben jij vanmorgen gekomen? En sowieso, als je hier dan op zondag zit, met welke verwachting luister je naar de boodschap van een spreker? Zo van, nou, laten we die 40 minuten ook maar even uitzitten. Dan kan ik daarna weer naar huis. Dat kan ook een verwachting zijn. Met welke verwachting verwelkom je nou een nieuw motto dan? Want jullie weten allemaal dat nieuwe motto gaat komen op die eerste zondag. Nou, met welke verwachting kom je hier dan naartoe en verwelkom je dat motto? Met welke verwachting in je leven start je het nieuwe jaar? Dat zijn ook van die vragen die je zelf kan stellen. Nou ja, ik zeg het wel vaker. De Heer kent u, de Heer kent mij. En hij weet met welke gemoedstoestand u en jij en ik in de zaal zitten. En hij en u, hij en jij, weten ook hoe het zit. Tussen u en hem en tussen u en jij, jou. En dat is voor mij natuurlijk helemaal niet anders. God kent mij als niemand anders. Kent me nog beter dan Marleen, mijn vrouw, mij kent. Nou, en geloof me, die kent mij goed. God kent me nog beter. En ik mag hier dan vooraan staan en ik mag hier dan het woord met u doornemen. Maar ook voor mij gelden die vragen. Met welke verwachting, Gerdo, kijk jij nou uit naar een dienst of kijk jij uit naar een nieuw jaarmotto? Nou, ik wilde u vanmorgen gewoon eens prikkelen om daarover na te denken. Met welke verwachting bent u gekomen? Want God is een God die boven tradities uitgaat. God is een God die de gevestigde orde verbreekt. Hij doet nieuwe dingen en hij gebruikt ook manieren die wij nooit zouden kiezen. Vorige week hadden we hier vier mensen die een getuigenis gaven over hun eigen leven. Iemand vertelde van, ik ontving een lied op mijn eigen kamertje, een lied in mijn hart. En dat is een hele persoonlijke ervaring van iemand. Iemand vertelde van, ja, ik heb ontslag genomen dit jaar. Ik heb mijn vaste baan opgezegd, mijn vaste contract opgezegd, want ik ga doen wat mijn hart me ingeeft. Ik ga studeren en ik ga de richting volgen waarvan ik denk dat ik daar beter op mijn plaats ben. Iemand zei, ik ben zelfstandig gaan wonen en dat heeft me gebracht dat ik zelfstandiger geworden ben, dat ik meer zelfvertrouwen heb gekregen. En ja, dan denk je van, is dat daar dan voor nodig? Ja, kennelijk wel. Kennelijk werkt God op die manier. En we hadden iemand die vertelde van, ik zat hier in de dienst en ik was ziek, ik voelde me beroerd en ik voelde gewoon de warmte van God door mijn lijf trekken en ik voelde me dat God me aanraakte. Dat zijn zomaar manieren die God gebruikt om mensenlevens aan te raken. En diezelfde God, Jezus, hij leeft. Hij is onze God en hij is nog net zo levend als toen hij rondwandelde op aarde. Maar hij smeert spuug op de ogen van een blinde. Hij spreekt geesten aan om te vertrekken en ze gaan, ze gehoorzamen. En hij heeft zijn apostelen bevolen om hetzelfde te doen. En dat gebeurde en dat gebeurt ook nu nog. En dan denk ik aan Petrus en Johannes. Als ze de tempel verlaten, dan zien ze een verlamde man zitten en dan spreken ze hem aan. Zilver of goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat wil ik u geven. In de naam van Jezus, sta op. En die verlamde man die werd genezen. En wij mogen dan in een andere tijd leven, maar God is niet veranderd. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid, zegt Hebreeën 13 vers 8. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. En wij leven in een andere tijd, dat houdt me wel bezig. Wij zien ook de tijd veranderen. Als we met oudere mensen in de gemeente spreken, dan horen we van de opwekking in de vorige eeuw. Van Osborne op het Malieveld. Dat was voor mijn tijd zelfs. En dan horen we ook over het ontstaan van deze gemeente. Dit jaar bestaat onze gemeente 35 jaar. En we waren er bijna vanaf het begin bij. We hebben de eerste paar maanden bij de familie De Vries thuis hebben wij gemist. Maar toen de gemeente begon in het gemeenschapshuis aan de Sportlaan in november 85 zijn wij daarbij gekomen. En wat hebben we veel mensen voorbij zien komen. Wat hebben we ook weer veel mensen zien gaan. De gemeente van nu is een hele andere gemeente dan de gemeente van 35 jaar geleden. Wat is er veel gebeurd in die jaren? Mensen veranderen. Er zijn stromingen die door Nederland gaan, waar je vanaf moet vragen van, Heer, is dit uw verlangen voor onze gemeente? Kunnen we dit laten liggen? Wilt u dit gebruiken in onze gemeente? Golven die gaan en die komen. Maar Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. En de verandering zit volgens mij in de tijd. De verandering zit in de mens en de verandering zit in de behoeften van de mens. En in dat alles is volgens mij de sleutel dat je je als mens overgeeft aan God. En dat de mens zich ook ondergeschikt maakt aan God. Als ik kijk naar de afgelopen 35 jaar, dan zie ik zoveel veranderingen, ook maatschappelijk. We hebben veel meer geld te besteden. Alles is te koop. Alles is te vinden. Alle informatie die je wilt hebben is beschikbaar in een seconde. Of de informatie nou echt is of dat het fake is of het nep is, dat weten we vaak niet. Maar je drukt op een knop en het is er. En als het dan niet werkt, dan ben je van slag omdat je niet krijgt wat je wil hebben. Ik ben gewend aan een redelijk snelle computer. En als die dan aan het updaten is en er draait een of ander achtergrondprogramma, dan zit ik te wachten en dan duurt het maar en dan duurt het maar. En dan heb ik het in plaats van in 1 seconde, heb ik het pas in 5 of in 10 seconden. Oh, wat duurt dat lang. Als het niet werkt, dan ben je van slag. In die zin is leven met God misschien wel ingewikkelder geworden. Want God is niet maakbaar. God is geen computer. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Hij laat zich niet bedienen met een knop. Hij geeft geen antwoord als jij dat wil, maar als hij dat wil. Hij geeft niet wat jij wil, maar hij geeft wat hij denkt dat jij nodig hebt. En dan ook nog eens op zijn tijd. In welke tijd je ook leeft, de basis voor een stabiel en gelukkig leven is je relatie met God. De basis te midden van ziekte of onrust of te midden van stormen die over je leven komen, wat er ook nog meer in een mensenleven zich kan afspelen, de basis is je relatie met God. En daar gaat ook het motto over, het nieuwe motto. Ik zal u niet langer in spanning houden. Tadaa! Micha 6, vers 8. Met dank aan Bart Nibbering voor het ontwerp van de tekst op deze manier. Ik heb ze weer hoor. Visitekaartjes en boekenleggers. Ja, de traditie. Vergeet u niet om ze mee te nemen zometeen met het nieuwe motto. De Heere heeft u laten weten wat goed is en wat hij van u verwacht. Hij wil niet anders dan dat u eerlijk en rechtvaardig bent en uw best doet liefde te bewijzen en als een nederig mens leeft met uw God. Laat het maar even op je inwerken. De Heere heeft u laten weten wat goed is en wat hij van u verwacht. Hij wil niet anders dan dat u eerlijk en rechtvaardig bent en uw best doet liefde te bewijzen en als een nederig mens leeft met uw God. Als je heel het boek Micha leest, en dat heb ik zaterdagochtend gedaan, dan word je niet meteen vrolijk. De basis van het boek Micha is de ongehoorzaamheid van het volk, van Juda en Israël. En het gaat erover dat God eraan komt, dat God afdaalt om een proces tegen hen te beginnen. Hij wil recht spreken over het volk. Dat is de context van Micha. Maar in Micha wordt ook over de komst van de Messias geprofeteerd. Onder andere dat hij in Bethlehem geboren zal worden. Hele bekende profetie. En er wordt ook geprofeteerd over het koningschap van Jezus in Jeruzalem. En over het feit dat mensen uit de hele wereld daar zullen zijn om hem te dienen. U moet het maar eens lezen. Het is prachtig om te lezen. Dat is ook Micha. Verandering, vernieuwing, herstel. En te midden van dat alles, het rechtspreken van God en de belofte voor de toekomst, staat ons motto. Daar zegt God, door Micha, de Heere heeft u laten weten wat goed is en wat hij van u verwacht. Hij wil niet anders dan dat u eerlijk en rechtvaardig bent en uw best doet liefde te bewijzen en als een nederig mens leeft met uw God. Ik denk dat God het ook zomaar in deze tijd zou kunnen uitspreken. Soms vraag je af wat God van jou vraagt. Heer, wat verlangt u nou van mij? God, wat is uw plan? En soms denk je na over welke keus moet ik maken. Misschien ben je leuk iemand tegengekomen en vraag je af van Heer, is dit hem nou? Of Heer, is dit haar nou? Is dit mijn levenspartner? Misschien denk je na over een baan, heb je een mooi aanbod gekregen. Misschien heb je een vacature gezien waarvan je denkt van nou, dat lijkt me wel wat. Dat zou misschien wel voor mij kunnen zijn. Misschien denk je na over welke opleiding moet ik hierna gaan doen. Allemaal keuzes die je kan maken in het leven. En soms krijg je een exact antwoord van God. Jan Zwaan zei altijd van je hebt twee landingslichten nodig. Het staat ook in de Bijbel, hè? Dat op basis van twee getuigen zul je begrijpen wat van God is. Twee landingslichten, zei Jan Zwaan altijd. Als je het één keer hoort, zegt hij, is niet genoeg. Een vliegtuig kan landen tussen twee lichten in. Want anders weet hij niet aan welke kant de baan zit van het licht, van dat ene licht. Dus zorg dat je twee landingslichten hebt. En soms krijg je die landingslichten, dan heb je een exact antwoord. Maar als je geen concrete aanwijzingen krijg, dan blijft dit altijd staan, wat hier achter mij staat. Hij wil niet anders dan dat je eerlijk en rechtvaardig bent en je best doet liefde te bewijzen en als een nederig mens leeft met jouw God. Maar het past ook in deze tijd, dit motto. In 2020, in 2020. Het past ook in een tijd dat alles beschikbaar is. En dat alles mogelijk is. Het past ook in een tijd dat je in een soort christelijke supermarkt loopt en alles tot je beschikking hebt. En je kan bijna van het ene rek naar het andere rek lopen en dan pakken wat jou aanstaat. We kunnen naar spectaculaire conferenties, we kunnen naar spectaculaire concerten. Zet de tv aan op Family 7 en een scala van predikers komt door je televisie je huiskamer binnen. Zoek op het internet. Je kunt luisteren naar wat jou aanstaat, zowel op het gebied van prediking als op het gebied van muziek. Ga naar de christelijke boekwinkel, ga naar het internet en je kunt kopen wat jij wil naar jouw smaak. Maar wie toetst er nog aan de Bijbel of wat hij ziet of beluistert ook werkelijk van God is? En de toets van de Bijbel kan doorstaan. Wie toetst er nog of het klopt wat er staat en of het klopt wat er gezegd wordt? Ik heb wel eens het idee dat stromingen en predikers en boeken de plaats van de Bijbel overnemen. En we weten wel wat Joyce Meyer zegt of wat Joseph Prince zegt, maar we weten soms niet eens meer wat de Bijbel zegt. En het gaat me niet om die twee personen, ik geef gewoon twee voorbeelden. Maar dat is wel iets wat ik in overweging wil meegeven. Mensen, toets wat je hoort en wat je ziet en wat je beluistert, toets het aan de Bijbel. Ik moet ook terugdenken aan Psalm 40, waaruit ons motto van 2019 kwam. Ik heb er vorige week nog over gesproken. In Psalm 40 vers 7 stond: het gaat u niet om offers of geschenken, u vraagt niet om brandoffers of offers om zonde weg te nemen. Voor u telt mijn gehoorzaamheid. En David had door van: Heer, u wil niet zozeer mijn offers hebben, maar u wil dat ik met u leef. U wil dat ik u gehoorzaam ben. In Micha 6, waar ons motto van 2020 uitkomt, staat eigenlijk hetzelfde. Hoe kunnen wij tegenover de Heere weer goedmaken wat we hebben misdaan, vraagt Israël. Vers 6 en 7, dus niet het motto, maar de teksten die daaraan vooraf gaan. Hoe kunnen we tegenover de Heere weer goedmaken wat we hebben misdaan, vraagt Israël. Moeten we ons met de Heer verzoenen door het offeren van eenjarige kalveren? Al zouden duizenden rammen of 10.000 beken olijfolie worden geofferd, het zou de Heer toch niet kunnen behagen. Zouden we onze oudste zoon moeten offeren? Zouden dan onze zonden worden vergeven? Dezelfde vraag. Moeten we offers brengen? Zou dat de Heere behagen? En dan komt God via Micha met de woorden die in ons motto staan. Nee, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet 10.000 beken olijfolie. Nee, natuurlijk niet duizenden rammen. Nee, natuurlijk niet eenjarige kalveren. Nee, natuurlijk niet je oudste zoon offeren. De Heere heeft al laten weten wat goed is en wat hij van u verwacht. Hij wil niks anders dan dat je eerlijk en rechtvaardig bent. En dat je je best doet liefde te bewijzen en als een nederig mens leeft met jouw God. God vraagt geen ingewikkelde dingen van ons. Verlossing ontvangen we alleen maar door overgave aan Jezus Christus. En we kunnen onze relatie met Hem niet versterken of verbeteren door offers te brengen of geschenken te geven. God heeft al lang laten zien wat Hij van ons vraagt. Gehoorzaamheid en eerlijk en rechtvaardig zijn en je best doen liefde te bewijzen en als een nederig mens leven met jouw God. Ik zei net, God vraagt geen ingewikkelde dingen van ons. Want op zich zijn het geen ingewikkelde dingen. Maar het wordt ingewikkeld omdat het zo in tegenspraak is met de tijdgeest. De geest van God gaat in tegen de tijdgeest. Gehoorzaamheid? Hoezo gehoorzaamheid? Autoriteit en gezag zijn niet vanzelfsprekend. In deze tijd al helemaal niet meer. Als ik kijk naar de beelden van Duindorp in Den Haag. En net hoorde ik nog iemand zeggen, want ik sprak een paar jongens van een jaar of 13 aan, 's nachts om 2 uur. Of ze misschien niet ergens anders hun vuurwerk konden afsteken dan naast onze woning. En toen kreeg ik gelijk zo'n grote mond. Gehoorzaamheid is niet vanzelfsprekend. Laat staan de autoriteit en het gezag van God in deze tijd. Men wil er niets van weten. En als jij als kind van God kiest om je daaronder geschikt aan te maken, aan God, aan zijn autoriteit, dan past dat niet in de patronen van deze tijd. Eerlijkheid, rechtvaardigheid, liefde, nederigheid, leven met God. Wij leven in een tijd dat de mensen in Nederland, volgens het CBS, het Centraal Bureau van de Statistiek, het minst vertrouwen hebben in de kerken. Als je het lijstje ziet, dan zie je dat mensen nog meer vertrouwen hebben in de politiek. Ja, nou vraag ik je. Mensen hebben nog meer vertrouwen in de politiek dan in de kerken. Mensen hebben nog meer vertrouwen in de pers dan in de kerken. Mensen hebben nog meer vertrouwen in de rechterlijke macht dan in de kerken. Kerken staan onderaan. Politie staat bovenaan trouwens. Wat ik niet verwacht had. En ik denk dan wel eens, daar hebben de kerken het misschien ook wel naar gemaakt. De gelovigen zijn vaak niet zo'n heel best visitekaartje van God geweest. En als je dan als christen spreekt over eerlijkheid, over rechtvaardigheid, over liefde, over nederigheid, over leven met God, moet je van goede huizen komen om te vertellen wie je dan bent en wat het voor jou betekent. Maar Gods geest wil ons daarin inspireren. Want dat is toch wat God van ons vraagt. Van zijn kinderen vraagt. Hij zegt, wees eerlijk. In Micha ligt die nadruk op de eerlijkheid in zaken doen. Je moet het maar eens lezen in Micha. Het gaat erom hoe de mensen met de anderen omgaan. En dat ze hebberig zijn en hebzuchtig zijn. Eerlijkheid kent volgens het woordenboek 2 betekenissen. Betrouwbaar, maar ook openhartig. En eerlijkheid in relaties, of het nu zakelijk is of niet. Eerlijkheid in relaties betekent dat je betrouwbaar bent. Dat men op jou kan vertrouwen. En dat betekent dat je geen dubbele bodem hebt, dat je geen stiekeme bedoelingen hebt, geen eigen agenda hebt, geen achterkamertjes politiek bedrijft en dat je niet liegt en bedriegt. Laten we het maar eens concreet maken. Wat is eerlijk dan? Als je ondernemer bent, dan is dit je handleiding. En als je relaties hebt met collega's, dan is dit je handleiding. Eerlijk zijn betekent ook dat je openhartig bent, zegt het woordenboek. En openhartig zijn is ook dat je niet blijft rondlopen met dingen, maar dat je jezelf uitspreekt. En misschien vraag je advies aan iemand als er iets gebeurt, maar je gaat niet met anderen praten over iemand anders met wie je een conflict hebt. Dat is niet openhartig, dat is niet eerlijk. God verlangt naar eerlijkheid. En daarnaast verlangt hij ook naar rechtvaardigheid. Als je het heel letterlijk neemt, dan betekent dat woord vaardig zijn in het recht. Nou, recht is niet krom. Dat is een betekenis van recht. Niet krom. Maar als je vaardig bent in het recht, dan zit daar iets van eerlijkheid in. Het gaat verder dan eerlijkheid. Rechtvaardigheid is volgens het woordenboek ook handelen in overeenstemming met het recht. Handelen in overeenstemming met het recht. En dat is natuurlijk een ruim begrip. In de tijd van de Duitse bezetting heerste hier het Duitse recht. En de bezetter handelde in overeenstemming met het recht, maar het was niet rechtvaardig. De veiligste manier om rechtvaardig te zijn is om te handelen in overeenstemming met de regels van God. We hebben in de bergreden gezien met elkaar dat Jezus vaak nog verder ging met zijn regels dan de Joodse wet. Rechtvaardig zijn is handelen zoals Jezus aanleerde om te handelen. En dat is precies ook wat in Matteüs 28 staat in de grote opdracht. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. De geboden van Jezus in acht nemen. Handelen naar het recht. Alles wat Jezus geboden heeft. Handelen in overeenstemming met de regels van Jezus. En we komen daar dit jaar, als we verder ingaan op dit motto, vast nog wel voorbeelden van tegen. Als we proberen uit te diepen wat het allemaal betekent. Heb ik twee dingen gehad. Eerlijkheid, rechtvaardigheid. Maar er staat ook liefde bewijzen. Liefde is volgens het woordenboek warme genegenheid. Of oprechte en warme belangstelling. Nou, hoe laat je nou zien dat je warme genegenheid koestert voor iemand? Mannen, hoe doen jullie dat bij jullie vrouw? Blijft angstvallig stil. Hoe laat je nou zien dat je warme genegenheid koestert voor je vrouw? Hoe laat je zien dat je oprechte en warme belangstelling hebt voor iemand? Nou, in genegenheid zit het woordje neigen. Ja, ik hou van taal. Dus in genegenheid zit het woordje neigen. En neigen is overhellen naar, is dichterbij komen. In het woordje belangstelling zit belang stellen. Je laat zien dat je de ander belangrijk vindt. Dat hij of zij geen nummer is. Je laat zien dat iemand meetelt. Je laat zien dat de ander ertoe doet en komt dichter bij de ander. Je helpt over naar de ander. Je komt dichterbij. Nou, dat is de taalkundige uitleg. Die is dan nog wel te doen, denk ik. Maar dan moet je die nog in de praktijk zien te brengen. En dat is lang niet altijd makkelijk. Ja, als een jongen een meisje leuk vindt en verliefd is, dan is het niet zo moeilijk. Dan heb je wel de neiging om dichterbij te willen komen. En dan stel je belang in de ander. Maar als iemand andere gewoonten heeft, of als iemand andere ideeën heeft, of als iemand stinkt, of als iemand moeilijk te verstaan is, of als iemand moeilijk doet in jouw ogen, of als iemand eigenwijs is in jouw ogen, dan wordt het lastig. Misschien zit de sleutel in Christus in jou. Dat je door de ogen van Christus naar de ander kijkt. En dan zie jij wat Christus in de ander ziet. En misschien moet ons gebed zijn: Heer, laat ons zien wat u in de ander ziet. En als ik me probeer voor te stellen hoe Christus naar mensen kijkt, dan denk ik dat hij zegt van, oh, die persoon is het waard dat ik mijn leven voor hem of voor haar geef. Dat is hoe Jezus naar mensen kijkt. Hij ziet, deze persoon is het waard dat ik mijn leven voor hem of voor haar geef. Tot slot, het laatste deel van ons nieuwe motto. Leven als een nederig mens met uw God. Nederigheid. Ik zit even te denken, zal ik dit zeggen, ja of nee? Ik mis het nog wel eens bij broeders en zusters. En ik moet denken, daarom zat ik even te denken, want ik ben wel eens op van die dagen van de VPE. van de Verenigde Pinkster en Evangelische Gemeente. Daar komen dan allemaal voorgangers en oudsten. En dan hoor ik de grootste verhalen. En hoe groot is jouw gemeente? En dat soort vragen krijg je dan. En ik mis die nederigheid nog wel eens. Soms is er heel veel blabla. Veel uiterlijk vertoon. Window dressing. Dat is niet wat God vraagt. God zegt, leef maar gewoon als een nederig mens met mij. En begrijp me goed, nederigheid is niet dat je niets voorstelt. Ik dacht na van hoe zou God dit nou bedoelen? Nederigheid is niet dat je niets voorstelt en niets te zeggen hebt. Want ook jij bent het waard geweest dat Jezus zijn leven gaf voor jou. Dus nederigheid wil niet zeggen dat je niks te zeggen hebt of niet mag spreken. Maar nederigheid heeft wel bescheidenheid in zich. En ik bedacht mij, voor mij is het weten wie ik ben in Christus, terwijl ik weet dat ik zonder Christus niets ben. Weten wie je bent in Christus, terwijl je weet dat je zonder Christus niets bent. De bescheidenheid komt als je beseft dat je alles wat je bent en alles wat je hebt te danken hebt aan Jezus Christus. En vanuit die positie mag je leven met God. En leven is ademen, leven is groeien, leven is jezelf ontwikkelen, leven is relaties aangaan, leven is onderweg zijn. Onderweg zijn met God. God die naast je loopt, aan wie je advies kunt vragen, aan wie je steun kunt ontlenen. Als een nederig mens leven met jouw God. In nederigheid ademen, groeien, ontwikkelen. Maar leven met God is ook alles wat je doet, doen met God. Je keuzes, je geld, je relaties, je werk, je school, je dagelijks leven als een nederig mens leven met God. Er zit nogal wat in dit motto. En dit is één boodschap, één prediking. Maar er is veel meer over te zeggen. Ik zei het al, dit jaar bestaan wij 35 jaar. Een jubileumjaar, ons zevende lustrum. Getal van de volheid, zevende lustrum. En wat zal de toekomst brengen? U mag best wel weten dat ik het spannend vind. Ik zie langzaam dat de gemeente een beetje vergrijst. Grijze kopjes. Ja. En ja, we verlangen naar verjonging in de gemeente. En dat zien we ook gebeuren. Dat de nieuwe generaties opstaan en taken oppakken en helpen. Daar zijn we hartstikke blij mee. Misschien laat het motto ook wel iets zien van wie wij zijn als christengemeente Purmerend. Geen poespas. We zijn geen hekkenspringers. We zijn best nuchter. Niets anders dan eerlijk en rechtvaardig zijn en ons best doen liefde te bewijzen en als een nederig mens leven met onze God. En ik hoop dat dat genoeg is voor de gemeente, voor de toekomst. Voor God wel. Want dat ontdekte ik. Zijn woord zegt dus, dit is wat hij goed vindt en dit is wat hij van ons verwacht. En natuurlijk zegt het woord van God veel meer. En heeft God veel meer te geven dan alleen dit motto. En daar zoeken we ook naar als gemeente. Proberen we ook te ontdekken. Proberen we ook in de praktijk te brengen. Net zoals we dat willen doen met dit motto, met deze tekst. Maar wat me opviel was dat hij zegt, niets anders dan. En ik heb gekeken of het ook in andere vertalingen terugkomt. Het komt in bijna alle vertalingen terug. Niets anders. De grondtekst die zegt alleen te doen. Je hebt alleen te doen, en dat is wat er dan in het motto staat. Meer vraagt hij niet. Niets anders staat er. En dat leert mij dat dit misschien wel de basis is voor al het andere. En dat is mijn boodschap. Laten we daar dan maar mee beginnen dit jaar. En dan ben ik zo nieuwsgierig wat daaruit voort zal komen. Amen.